In nummer 19 vinden wij de beschrijving van de inzetting van de wet met betrekking tot de rode koe en het water der ontzondiging. Want zo heet dat daar. In nummerie zijn we terecht bij de geschiedenis van Israël in zijn omzwervingen door de woestijn nadat het verlost is uit Egypte in Exodus. En nadat bovendien de wet gegeven werd met alle voorschriften en inzettingen in het algemeen in Leviticus. En in nummerie hebben we van doen met het praktische leven van de kinderen Israëls in de woestijn. Zoals we dat dan maar zullen noemen. En in dat gedeelte, en niet in Exodus, en ook zeker niet in Leviticus, vinden wij deze inzetting. En dat is waarschijnlijk omdat inderdaad deze inzetting rechtstreeks van doen heeft met het praktische leven, met de wandel van de mens, van de gelovige als zodanig. En daarom vinden we het in dit boek. Nummerie. Daar lees ik eerst een gedeelte van. Daar staat in nummer 19, vanaf vers 1: Wijders sprak de Heere tot Mozes en tot de Aaron, zeggende: Dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode, volkomene vaas, in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is, en gij zult die geven aan Eleazar de priester, en hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger, en men zal haar voor zijn aangezicht slachten. En Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen, en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. Voort zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden, haar vel en haar vlees en haar bloed met haar mest zal men verbranden. En de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand deze vaas. Dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan. En de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Ook die haar verbrand heeft zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. En een rein man zal de as deze vaas verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls tot het water der ontzondering, het water der afzondering, het is ontzondiging. En die de as deze vaas verzameld heeft, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot aan de avond. Dit zal de kinderen Israëls en de vreemdeling die in het midden van hen als vreemdeling verkeert tot een eeuwige inzetting zijn. En daarna volgt het gedeelte vanaf vers 11, waar staat: Wie een dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. En vers 14, wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent, al wie in die tent ingaat en al wie in de tent is, zal 7 dagen onrein zijn. En zo verder, namelijk vers 16, al wie in het open veld een die met het zwaard verslagen is of een dode of het gebeente eens mens of het graf zal aangeroerd hebben, zal 7 dagen onrein zijn. En het idee is dat men weliswaar onrein is, maar dat men op de 3e en de 7e dag van die onreinheid besprengd zou worden met dat water vermengd met de as der jonge koe, der rode vaas. En daarna zou men op de 7e dag alsnog rein zijn. En het idee is dat wanneer iemand onrein is doordat hij in contact gekomen is met de dood, op een of andere wijze, is hij onrein, maar hij wordt gereinigd door dit water der afzondering, dan wel water der ontzondiging. Kortom, hij wordt gereinigd door de as der jonge koe, vermengd met het levende water. We hebben dat stuk nu gelezen en mijn eerste vraag is: waar vinden wij een altaar in deze voorschriften? En daarna met schrik vragen we: en waar vinden we dan het woord offer? En het antwoord is nergens. Dat was voor mij ook een schrik, Want in ons evangelische, klassiek evangelisch jargon, modern evangelisch jargon, daar hebben we het nou niet meer over. Hè? In het klassieke evangelisch jargon hebben wij het over het offer van de rode vaas. Maar bij nader inzien gaat het helemaal niet over een offer. Er is niet sprake van een offer. Er is ook niet sprake van een altaar. Er is hooguit sprake van een slachtbank, want het beest wordt geslacht. Vreemd, hè? Wij zijn zo gewend aan die inzettingen dat het offers zijn, dat het ons niet opvalt dat het helemaal niet over een offer gaat. Bovendien zijn wij gewend aan het doden van één beest onder de voorschriften van de wet. En dat noemen wij gewoonlijk ook meteen een offer. Maar dat is hier niet het geval, want het komt ook niet op het altaar. Er is niet sprake van één offer. Wij kunnen het er wel bij bedenken. En als dat dan toch moet, doe ik het ook graag voor u. Maar ik zou niet weten waarom het moet. Daar gaat het zelfs helemaal niet over. En voor de goede orde, zodra wij het nou maar een offer kunnen noemen, hebben we het weer wat gemakkelijker om het rechtstreeks in verband te brengen met de kruisiging van de Heer Jezus. Broeder, gaat dan nog makkelijker. En dan zijn we er weer af. Want dan is het een uitbeelding van het werk dat de Heer Jezus in het verleden volbracht heeft, zodat we er nu nauwelijks meer een boodschap aan hebben. Daar komt het kortheidshalve op neer. En daarom vestig ik uw aandacht erop. Het gaat niet over een offer of zoiets, althans zo wordt het niet genoemd. Wij zien kans om heel wat zaken een offer te noemen, maar de Bijbel doet het in dit geval niet. Waar het over gaat is simpelweg dat iemand die onrein is omdat hij op een of andere wijze met de dood in aanraking gekomen is, die zou ritueel gereinigd worden met overblijfselen, as heet het, later heet het in de vertaling trouwens stof, dat is in vers 17, maar dat is hetzelfde woord eigenlijk in het Hebreeuws, dus waar hebben we het over? Maar hij wordt gereinigd door in aanraking te komen met de as deze vaas. En de enige manier om ermee in aanraking te komen is dat men besprenkeld wordt met dat water waarin dat met die as vermengd was. Of andersom, de as was vermengd met het water. Dus men moet in aanraking komen met en gesprenkeld worden door dit water. En daarna wordt men na verloop van tijd rein. Stel idee. Sommigen maken er graag van dat het een of ander, hoe noemen ze dat, ouderwets middel is van grootmoe, zal ik maar zeggen, om de dingen weer hygiënisch in orde te krijgen. Zo van dood is toch een besmettelijke zaak, dan moet men zijn handen wassen op zijn minst enzovoorts. Waarom men dan daarmee besprenkeld moet worden op de derde en dan nog een keer op de zevende dag, heeft men inmiddels nog niet gevonden. Waarom dat dan zo moet. En waarom het dan bovendien 7 dagen duurt voordat men rein is. Ik bedoel maar, het heeft daar domweg niks mee te maken. Men probeert zo'n schriftgedeelte een soort praktische toepassing te geven. Zo van, men was in de woestijn en daar is het gevaar altijd voor besmettelijke ziekte. Want eigenlijk was heel Israël natuurlijk één groot vluchtelingenkamp. Gevlucht uit Egypte, onderweg naar het beloofde land en onderweg in kampen in de woestijn. Dus ja, je loopt zo'n besmettelijke ziekte op en daarom moesten de mensen besneden worden en gereinigd worden met water en as. Want men dacht dat het hielp. Of zoiets. Klassieke verklaring hoor. Mijn antwoord is altijd, besnijdenis werd in de woestijn überhaupt niet toegepast. Dus waar heb je het eigenlijk over? De Bijbel leert dat men toen helemaal niet besneden werd. Gebeurde pas toen men in het beloofde land aankwam weer. Die woestijn is nooit gebeurd. En wat die reiniging betreft moet je van goede huizen komen om te kunnen aantonen dat het zo werkt. En dat je op de derde dag daarmee besprenkeld moet. Besprenkeld. Men is zuinig met water in de woestijn. Dus vooruit besprenkeld. En daar word je dan rein van of zo. Op de derde en de zevende dag. Je kan het mij niet wijsmaken. Het is volstrekt een rite. En een rite heeft alleen enige zin wanneer het een profetische, dan wel typologische en dus geestelijke betekenis heeft. En dat is het enige wat telt. Maar daar heeft men vaak bezwaar tegen. Vooral tegen het resultaat daarvan. Dat wil zeggen, wanneer men het geestelijk toepast, binnen het kader van de Bijbel zelf, dan wil men het resultaat niet horen. En het resultaat is dat wij alle dagen verontreinigd worden, omdat wij leven in een dode wereld, omdat wij hier staan en leven in een tent waarin minstens één dode is. Kortom, wij zijn in het open veld, maar het is vol met graven. Om eens even wat uit de tweede helft van het hoofdstuk dan aan te halen. Wij worden daar onrein door, maar wat we zouden doen is uitgaan buiten de legerplaats, want daar wordt dit water bewaard. Niet bij de tabernakel, niet bij het altaar, laat staan bij de Ark des Verbonds, maar inderdaad buiten de legerplaats. Hebben jullie nog? Daar wordt het bewaard en daar heeft het zijn werking. Dat herhaal ik met opzet, omdat dat essentie van het verhaal eigenlijk is. Maar goed. Ik begin gewoon bij vers 1. Wijder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron. Wat wel aardig is, omdat het hele verhaal niet Mozes aanging of Aaron, maar Eleazar. Dat komt in vers 3 aan de orde. Waar niettemin wordt gezegd tot Mozes en Aaron, die verantwoordelijk zijn in het algemeen voor het oude verbond en die daar zelfs de uitbeelding van zijn. De namen van Mozes, maar ook die van Aaron, worden gebruikt ter aanduiding van de wet en alle wettige of wettische inzettingen. En dus is het onderdeel van de wet. Daar staat het trouwens ook, vers 2, dit is de inzetting van de wet. Het leuke is, ik heb dat nagekeken in het Engels. In het Engels staat er voor inzetting statue. Statue, dat betekent inderdaad bij nader inzien inzetting, maar wij kennen het ook als een standbeeld. Een statue, een inzetting. Prachtig woord, omdat de betekenis dan ineens duidelijk is. Dit is een standbeeld namelijk, om zo te zeggen. Een beeld, een type, een afbeelding van iets anders en dat geldt voor alle wettige, wettische inzettingen eigenlijk. Het zijn uitbeeldingen van iets anders. En daaraan ontleent het ook zijn waarde. Zoals tot Mozes gezegd werd in de tijd toen hij de wet in het algemeen, maar ook de tabernakel in het bijzonder moest inrichten, tot hem werd gezegd, zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Met andere woorden, alle wettige inzettingen zijn uitbeelding van geestelijke waarheden die Mozes heeft mogen aanschouwen op de berg Sinaï, maar dat waren nieuwtestamentische waarheden. Die waarheden die werkelijk de vervulling zijn van de beloften die God aan Abraham gedaan had. En dat is het belang van alle wettige inzettingen. Ze zijn een schaduw der toekomende goederen. Een aanleiding van een betere hoop. Of hoe dat maar heten mag in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Dit is een inzetting, een statue, een standbeeld, een beeld. Een inzetting van de wet, begrijp je me goed. Wij hebben onder het Nieuwe Verbond ook inzettingen. Maar het blijkt dat ook de Nieuwtestamentische inzettingen, die van doen hebben met onze, laten we zeggen, christelijke wijze van leven, ook die zijn afbeeldingen van hogere waarheden. Van geestelijke waarheden. Vandaar dat altijd God en Christus ons tot voorbeeld gesteld worden voor ons praktische leven. Geestelijke waarheden liggen ten grondslag, als het goed is, aan de christelijke ethiek. Zo, die is er weer uit. Goed. Dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft. Begrijp je me goed? Dit is een statue, een standbeeld van het onderwijs. Want wet betekent nog steeds onderwijs. Met andere woorden, zo'n inzetting van de wet is ook volgens het Bijbelse taalgebruik een uitbeelding, een aanschouwelijk voorbeeld van het onderwijs dat God nou eenmaal geeft. Hebben jullie die? En daarom zouden we het plaatje goed bekijken. Dat wil zeggen, lezen wat er staat. Wat er gebeuren moet. Nou, er staat dan, spreek tot de kinderen Israëls dat zij tot u brengen een rode volkomene vaas. In de eerste plaats, wanneer moeten ze dat doen? Nou ja, misschien dezelfde dag nog als het lukt, als ze er één kunnen vinden. En soms denk ik dat men er nooit één gevonden heeft. Dat vind ik vermakelijk. Want je leest het inderdaad niet dat het ooit gebeurd is. En dus heb ik meteen mijn twijfel, omdat blijkt dat die andere wettige instellingen ook nooit hebben plaatsgevonden. Sabbatjaren heeft men nooit gevierd. Jubeljaren ook niet. En aangezien onze kalender überhaupt niet klopt, is het dus ook onmogelijk om uit te rekenen wanneer vanaf nu het eerstvolgende Joodse jubeljaar zou moeten zijn. Hebben die nog? Daar hebben ze het volgende op gevonden, de Joden dus, hebben het volgende op gevonden. Ze hebben er een geprikt. En daarna trappen wij erin en zeggen, nou, binnenkort is weer een Joods jubeljaar, misschien komt dan de Heer. Waarvan de logica mij trouwens ook volkomen ontgaat. Maar dat doet er nou niet toe. Hè? Wij weten het niet en ze hebben dat nooit gehouden. En 490 jaar lang hielden ze geen sabbatjaar en dus stuurde de Heer ze alsnog 70 sabbatjaren lang de ballingschap in, want dat staat allemaal in de Bijbel. Ze hebben die inzettingen nooit gehouden. En voor zover ze hielden, was het pas na de ballingschap in het judaïstisch systeem dat meteen door de Heer verworpen werd, maar dat zei ik vanmorgen ook al. In elk geval, spreek tot de kinderen Israëls dat zij tot u brengen een rode volkomen vaas. En of het echt ooit gebeurd is, doet ook weinig ter zake, want het staat hier gewoon zwart op wit in de Bijbel en dat is voor ons voldoende om de betekenis ervan te begrijpen en meer functie had het ook niet. Te verwijzen naar een nieuwtestamentische en daarmee dus ook gemeentelijke waarheid. Dat zij tot u brengen een rode volkomen vaas. Nou, vaas, dat hebben we het al over gehad, dat is één koe. Een volkomene vaas, dat zal wel, want als iets voor de Heer bestemd is, want voor de Heer is het in elk geval bestemd, dan mocht er geen gebrek in zijn, dat staat er dus ook achter. Namelijk een vaas in welke geen gebrek is, waarna de discussie blijft bestaan over de vraag, is dit een rode volkomene vaas of is dit een volkomen rode vaas? Daar lachen jullie nou om, maar dat is echt niet zeker. Ik heb het ook met de beste wil van de wereld niet terug kunnen vinden. Is dit een volkomene rode vaas of is het een volkomen rode vaas? Nou zeg ik het nog subtieler, maar het is goed Nederlands. Want een volkomene rode vaas wil zeggen dat het een vaas is die volkomen is en hij is bovendien ook rood. Maar een volkomen rode vaas, dan is de vaas rood en volkomen rood. Helemaal rood, daar mag er geen andere kleur haar bij in zitten. Dat is Nederlands, hè. Maar ja, andere keer leg ik u dat uit hoe het zit met bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden en zo. Dat weten wij allemaal niet meer tegenwoordig. Maar men weet het hier ook niet, want uit het Hebreeuws is dat ook niet op te maken. Men weet het niet dat het beest volkomen moest zijn zonder gebrek. Daarvan zegt men gewoonlijk, nou dat staat er al achter. Dus zal dat eerste woord volkomen wel betekenen dat hij volkomen rood moet zijn. Rood, namelijk volkomen rood. Het zou kunnen, ik weet het niet. Mij maakt het niet uit. Als er alleen zou staan rood, lijkt me ook wel genoeg. En volkomen lijkt me ook duidelijk. En in welke geen gebrek is, ook. Kom ik straks op terug, want eerst struikelen wij over het woord vaas, omdat we er niet aan gewend zijn. Komt hij weer, hè? Ik geef u eerst standaard argumentatie. Ga ik dan toch maar vanuit voor het gemak. Omdat wij er niet aan gewend zijn dat offerdieren van vrouwelijke kunnen zijn. Van het vrouwelijk geslacht. Wat ook onzin is, want er zijn heel wat offers, Levitische offers, waarbij wel degelijk een vrouwelijk dier wordt voorgeschreven. Maar dat bestuderen wij nooit. En daarom weten wij het niet. Wij kennen alleen een bokje. En stieren en bokken. Dat soort dingen meer. Hè? En we zeggen mannelijk, want dat is een type van de man, de Heere Jezus en zo verder. Maar dan moet ik u zeggen, dat mag dan zo wezen. Maar punt 1, er worden wel degelijk vrouwelijke offerdieren voorgeschreven. Maar punt 2, wie zegt dat dit een offer is? Dus die vergelijking die gaat ook niet op. En daarna is natuurlijk de vraag, maar waarom zou het überhaupt vrouwelijk moeten zijn? Toen heeft iemand uitgevonden, nou dat komt omdat de Egyptenaren en nog wat volkeren die offeren stieren en omdat Israël niet wereldgelijkvormig mocht zijn, moest het dan maar een vrouwtje zijn. Deze keer werd het een koe. Waar hetgeen mij ook volkomen ontgaat, want op de grote verzoendag blijkt het geen probleem te zijn. Bloed van stieren en bokken. Dus dat slaat allemaal nergens op. Maar wat er aan de hand is, is gewoon dat wij dat begrip vrouwelijk, want daar gaat het dan om, dat wij het begrip vrouwelijk niet meer kennen. Dat hebben wij de laatste 100 jaar uit onze westerse cultuur zoveel mogelijk verdreven. Dat hebben de vrouwen trouwens zelf gedaan. Dus, hè? Ja, zeker wel. Die zorgen ervoor dat wij nou niet meer weten wat vrouwelijk is. En zij zelf soms ook niet, heb ik gemerkt. Maar daar zullen we het niet over hebben, broeders. Want dan zijn we hier vandaag nog niet weg, hè? Goed. Het vrouwelijke in de Bijbel is gewoon het uitwendige. Het mannelijke is het inwendige, het vrouwelijke is het uitwendige. Geest is mannelijk, lichaam is dan dus vrouwelijk. Vandaar dat over de gemeente als lichaam van Christus gesproken wordt als over één vrouw. Hebben jullie nog? In relatie tot Christus de man. Nee, niet de bruid en bruidegom, helemaal niet. Man en vrouw, dat kan nog net. Maar de hele Bijbelse gedachte is, en niet alleen de Bijbelse, is over de hele wereld altijd bekend geweest, zoals blijkt uit diverse talen die wij ook geleerd hebben op school, waarin je van doen had met mannelijke en vrouwelijke woorden. En waar men het helemaal niet meer weet, worden ze onzijdig. Maar goed, dat komt er ook nog voor. Maar strikt genomen, mannelijk en vrouwelijk. Mannelijke is het inhoudelijke, is de essentie, is het wezen. Het vrouwelijke is het de uitwerking van naar buiten. Vandaar dat de vrouw de heerlijkheid is van de man, uitstraling namelijk. En vandaar dat de vrouw de man zou omvangen, met dank aan Jeremia 31, de andere was Romeinen 11, en noem nog maar eens wat. Zo eenvoudig is dat, is eigenlijk niks moeilijks aan. En het hele punt is dat natuurlijk deze vaas op een of andere wijze, omdat men erdoor gereinigd en geheiligd wordt, zal ik maar zeggen, op een of andere wijze is het dier een beeld van de Heer Jezus. De vraag is alleen, op welke manier? En waar het om gaat hier is dat het vrouwelijke dier dus een uitbeelding is van Christus, namelijk niet in zijn essentie en in zijn wezen, dat wil zeggen zijn goddelijk wezen, dan wel zijn goddelijke essentie, dan wel substantie, die heb ik nagevraagd in die CEA, maar dat was lang geleden, laat maar even zitten. Maar het dier is de uitbeelding van het vrouwelijke aspect van de godheid, die heb ik van een Jood geleerd, deze uitdrukking. Het vrouwelijke van de godheid, namelijk zijn veruiterlijking, en dat is in de praktijk de Heere Jezus in zijn uitwendige verschijning en zoals wij hem uit de Bijbel kennen. Hebben u dat nog? Ik zei niet dat hij één vrouw is, ik zei alleen dat hij de uitbeelding is. Het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Dat wezen is mannelijk, uitgedrukt beeld per definitie is vrouwelijk. Ik kan het ook niet helpen, zo is dat. Iemand riep laatst, dat is yin en yang. Dat was Medeman geloof ik die dat riep, maar dat was lang terug al. Maar dat is yin en yang en dus zal het wel occult wezen. Ik zeg, nee, ik noem het niet yin en yang, ik noem het gewoon mannelijk en vrouwelijk, dat lijkt me veel makkelijker, en het is een Bijbelse terminologie. U weet toch, God de Heer is de man, en waar Israël hem gestalte geeft in de geschiedenis en in zijn werk, wordt Israël beschreven als de vrouw van die man. En de relatie wordt beschreven als een huwelijksrelatie. En waar het mannelijke en het vrouwelijke verenigd worden in hun beider functie, zeker in relatie tot elkaar, spreekt men over één huwelijk. Moeilijker is dat niet. En dus, waar de Heer wordt voorgesteld als één vaas, gaat het niet zozeer om de Heer Jezus Christus als God, maar het gaat veel meer om de uitdrukking daarvan, en dus gaat het veel meer om de Heer Jezus als mens. Hè? Dat zo is, staat er trouwens eigenlijk gewoon bij, want er staat dat zij tot u brengen een rode vaas. Waarna de vraag is, hoezo rood? En dat is heel gemakkelijk. Rood schrijf je als Edom of als Adam, dat woord is het gewoon. En dat is mede de aanduiding van de mens. Rood is de kleur van de mens, nou eenmaal. Daarom eventueel ook van de meest treffende eigenschappen van de mens, namelijk zijn zondige natuur en zijn zonden. Vandaar dat je ook tegenkomt, al waren uw zonden rood als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Maar dat is niet omdat rood de kleur is van de zonde, maar het is, rood is de kleur van de mens. Er zitten nog een paar dingen meer aan vast. Het is eigenlijk ook de kracht van de mens. Rood is een agressieve kleur, is een uittredende kleur. Ik zeg altijd, kijk maar op je televisie. Let maar eens goed op. Vooral als die televisie wat slechter wordt, dan wordt de fout erger. Rood treedt altijd buiten zijn grenzen. Rood doet zich groter voor dan het is. Eigenaardig genoeg. Neem maar eens twee cirkels naast elkaar van precies dezelfde maat. De ene in kleuren blauw en de andere in kleuren rood. Groen mag ook. Maar in ieder geval één rood en de andere blauw. Bij voorkeur. En dan vragen welke cirkel is het grootste. En die rode, die lijkt groter. Dat is hij niet, maar dat is wat rood doet. En dat is ook wat de mens doet. Zich ontwikkelen. En dat de mens, een individueel mens, zich ontwikkelt, heeft men ook inderdaad vastgesteld. Nou ja, er is een kind voor nodig om dat vast te stellen. Maar goed, sommigen hebben ervoor doorgeleerd, maar kinderen weten dat precies. Een mens ontwikkelt zich. Sommigen dachten dat ze intelligent waren, hebben daaraan ontleend dat dus ook de mensheid zich ontwikkelt. Hetgeen niet waar is, maar men kan het toch niet controleren, niet waar? Want aan het verleden geven wij toch een eigen interpretatie en de toekomst kennen wij niet. Beide kunnen we überhaupt niet zien, verleden niet en toekomst niet. Dus je bent vrij om een theorie over de evolutie van de mens op te hangen. Maar dat is het rode karakter. In ieder geval, de mensheid ontwikkelt zich helemaal niet natuurlijk. Maar hij zou het maar wat graag doen. En hij is hoogmoedig. Enzovoort. Dat is wat in die kleur rood zit. Vandaar dat rood ook de kleur is van de koning enzovoorts. In de Bijbel, mijns inziens. Maar het is feitelijk de kleur van de mens. Maar hier gaat het over een rode volkomene vaas. Of het een volkomen rode is of een rode volkomene maakt dus al niks meer uit. Het betekent toch gewoon dat deze vaas uitdrukking moet geven aan de mens. Dat wil zeggen, de volkomen mens, volkomen rood, of rood volkomen, maakt me niks uit. Het is de volkomen mens. Noem eens één volkomen mens. Die is niet moeilijk, toch? De Heer Jezus Christus, de volmaakte mens, in elk geval. En in elk geval, want ik ga nou niet op die details elke keer weer in elk geval sinds zijn opstanding. En daar gaat het maar om. Want dat is hier aan de orde, uiteraard. Nee, het dier wordt geslacht, maar het gaat erom wat het daarna mee is. He? Want voor het geslacht is, doet het helemaal niks en speelt er geen rol van enige betekenis. Maar het beest is dus een beeld van de Heer Jezus Christus. Nog even over die vaart. De var, de stier namelijk, is in de Bijbel een beeld van de vruchtbaarheid in het algemeen en dus van de oorsprong der dingen en daarmee in hoogste instantie van God zelf. Vandaar dat een van de cherubim ook wordt uitgebeeld volgens de Bijbel als een rund, dan wel een stier. Die heb je toch, hè? En zijn vrouw is een vaars, een koe, en is daarmee een uitbeelding van de wereld in het algemeen, de schepping en zo. Maar in het bijzonder, als je het helemaal smal neemt, de Heer Jezus Christus. Per slot, die twee, God en de Heer Jezus Christus, vormen een vruchtbaar geheel waarin het mannelijke en het vrouwelijke, ik zei niet de vrouw, voor alle duidelijkheid, maar waarin het mannelijke en het vrouwelijke verenigd zijn. Zij zijn ook inderdaad één. Als man en vrouw één zouden zijn, dan zou je het daar in hoogste instantie uitgedrukt vinden. En van daaruit ook veel verder naar beneden. Het is wat abstract, maar ja, het is toch typologie. En als je er niet voldoende in doordringt, dan begrijp je het dus niet. Is het ook niet te begrijpen. Maar hoe dan ook, die vaas is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, de volkomen mens, de volkomen rode. Hij is namelijk de eersteling uiteindelijk van een nieuwe schepping en volgens Romeinen 5 het hoofd van een nieuwe mensheid, waarvan wij door wedergeboorte leden zijn geworden. En zoals Adam, wiens naam rood betekent, het hoofd was van de oude mensheid, in de oude schepping dus, zo is Christus, de laatste Adam, rood dus, inderdaad, de eersteling van een nieuwe mensheid in de nieuwe schepping. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. En in relatie tot God is hij vrouwelijk. In relatie tot ons is hij mannelijk. Dat zijn de moeilijke dingen, want zeg ik het maar weer bij, begrippen als mannelijk en vrouwelijk zijn natuurlijk betrekkelijk. Dat wil zeggen, hangen af van de betrekking, namelijk van de relatie. Voor zover de Heer Jezus onderworpen is aan God, en mijn Bijbel leert dat zwart op wit, nee, niet in het aanhangsel, maar de Bijbel zelf bedoel ik. God is het hoofd van Christus, in die relatie is God mannelijk en Christus dus per definitie vrouwelijk, binnen die relatie. Maar waar Christus het hoofd is van elke man, is Christus mannelijk ten opzichte van elke man die dus vrouwelijk is, omdat hij onderworpen is aan en dienstbaar is aan Christus. En voor zover de man dan weer het hoofd is van de vrouw, is de man weer mannelijk en de vrouw weer vrouwelijk in hun relatie. En zo verder. Het zijn elementaire begrippen die je vroeger niet hoefde uit te leggen omdat iedereen het wist. En het bovendien in de taal ook nog vastgehouden werd. Maar goed, doe er uw voordeel mee, zeg ik dan maar. Maar deze volkomen rode vaas is gewoon een uitbeelding van de Heer Jezus als hoofd van een nieuwe mensheid. De volkomen mens in zijn opstanding en in zijn tegenwoordige positie. Daarna staat er nog bij in welke geen gebrek is, geen tekortkoming. En ik vestig er uw aandacht op dat over de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde niet louter positieve dingen gezegd worden. Er wordt ook gezegd dat hij voor ons tot zonde gemaakt was. Dat hij kwam in vernedering, in dienstbaarheid bovendien en onder de wet. En dat hij de zonden der wereld droeg. Daarvan kun je moeilijk zeggen, in hem was geen gebrek. Alleen als je bepaalde zaken, deze dus buiten beschouwing laat, dan kun je wellicht zeggen, in hem was geen gebrek. Maar het is gewoon niet eerlijk om het zo voor te stellen. Hebben jullie nog? Nou ja, denk er maar een poosje over na. Het is ons onderwerp nu niet, dus ik laat het voor wat het is. Maar de beschrijving, rode, volkomene vaas, in welke geen gebrek is, gaat helemaal op, inclusief het vrouwelijke aspect van het dier, op de Heer Jezus als de laatste Adam, de tweede mens, het hoofd van de nieuwe mensheid, enzovoort. En van hem lezen wij in de Hebreeënbrief dat hij vanuit de mensen, van tussen de oude mensheid uit trouwens, maar dat hij vanuit de mensen genomen is en gesteld is in de zaken die bij God te doen zijn, dat hij gemaakt is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en ook trouwens dat hij zichzelf geofferd heeft, want de hoge priester zou wat offeren, en niet vreemd bloed, maar zichzelf. Dat wil zeggen, hij in zijn opstanding is beschikbaar gesteld aan God, aan de Vader, die hem heeft aangesteld over heel zijn huis. En van hem lezen wij in de Hebreeënbrief dat hij vanuit de mensen, van tussen de oude mensheid uit trouwens, maar dat hij vanuit de mensen genomen is en gesteld is in de zaken die bij God te doen zijn, dat hij gemaakt is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en ook trouwens dat hij zichzelf geofferd heeft, want de hoge priester zou wat offeren, en niet vreemd bloed, maar zichzelf. Dat wil zeggen, hij in zijn opstanding is beschikbaar gesteld aan God, aan de Vader, die hem heeft aangesteld over heel zijn huis. Tot hoge priester namelijk. Dat is wat de Hebreeënbrief leert en daar kan ik nou ook niet uitgebreider op ingaan. In ieder geval, dat heet wel een offer, maar het heeft met de dood niks van doen. Het is zelfs na de dood en ook dat is eigenlijk niks bijzonders, want, en dat moet langzamerhand ook tot ons doordringen, ik heb het vanmorgen al gezegd, de dieren werden niet geofferd op de slagbank, maar op het altaar. Ze werden gedood op de slagbank en daarna pas werden ze geschikt gemaakt tot offer, eventueel. Geslacht, een ontleed in factoren, denk ik wel eens. Of hoe noem je zoiets? Ontleed in elk geval. In factoren. Maar goed, en gereinigd. Sommige delen werden weggegooid en de andere delen kwamen op het altaar. En dat was het offer. Zie? Na de dood, in elk geval. En zo wordt het van de Heer Jezus ook gezegd. Maar hier speelt het begrip offer niet eens een rol, dus waar hebben we het eigenlijk over? Er staat dat deze volkomene vaas, op welke geen gebrek is en op welke geen juk gekomen is, begrijp u me goed, de Heere Jezus in zijn omwandeling op aarde droeg een juk. Nou ja, vrij, hij droeg de last van onze zonden. En als u die niet slikt, dan zeg ik, nou ja, hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En toen vroeg ik aan Petrus, wat is dat als je onder de wet leeft? Hij zegt, dan draag je een juk dat overigens wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En hier staat, op welke geen juk gekomen is. Heb je die? Dus gaat het over de opgewekte Christus inderdaad. Want daarvoor droeg hij een juk op allerlei manieren. En anders lees je gewoon maar zijn geschiedenis en dan begrijp je dat hij een juk droeg, want hij kwam een taak volbrengen. Hij droeg een last en een verantwoordelijkheid in zijn omwandeling hier op aarde. In elk geval, waaruit juk mogen bestaan, is duidelijk genoeg. En dus gaat het over de Heer in zijn opstanding. Hebben jullie nog? Het gaat dus om wat de Heer nu voor zijn volk betekent. Nou, dan staat er. En gij zult die, rode voorkomen vaas in welke geen gebrek is en op welke geen juk gekomen is. Gij zult die geven aan Eleazar, de priester. Eleazar. Maar Eleazar was priester, want hij stamde van Aaron af. Maar wat heet? Hij was de eerstgeborene officieel van Aaron. En hij bleek ook later zijn opvolger te zijn nadat Mozes was overleden. Met andere woorden, Eleazar was de tweede hoge priester van het oude verbond. Maar Eleazar is hier geen hoge priester. Niet eens. Heb u dat? Hij zou het zijn. Maar hij vervult een functie. En de bedoeling is natuurlijk dat deze toekomstige tweede hoge priester van het oude verbond de uitbeelding is van de tweede hoge priester in de zin van het tweede hoge priesterschap, namelijk dat van het nieuwe verbond. En daarom iemand die Eleazar of Eliezer of Elazar of Lazarus heet in de Bijbel, wordt gelijkgesteld met Melchizedek, dan wel wordt gelijkgesteld met de opgewekte Christus die als eersteling van de nieuwe schepping en als hoofd van de nieuwe mensheid gesteld is tot eerstgeborene en dus hogepriester. Hebben die nog? Eleazar. Op voorhand. Dit moet toch voor Israël duidelijk geweest zijn. Hier zo'n eenmalig ritueel, ik slik het woord offer zo snel mogelijk in, hè. Zo'n eenmalig ritueel dat niet door Aaron, ook niet door Mozes uitgevoerd wordt, maar door iemand die tweede op de ranglijst staat. Heel uitdrukkelijk de verwijzing naar dat nieuwe verbond. En de naam komen we later tegen natuurlijk in het Nieuwe Testament, in de Griekse versie van Lazarus, waarvan wij er twee tegenkomen. En de een was het hoofd van een huishouding op de Olijfberg. En ik zeg het maar heel snel, sommigen herkennen dat toch ogenblikkelijk. Die huishouding, dat huis op de Olijfberg, is gewoon een uitbeelding van de gemeente. En het hoofd van de huishouding heet Lazarus, want Lazarus is Eleazar en dus een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Tweede hoge priesterschap. En die man stierf inderdaad, maar hij werd opgewekt, want daar gaat het juist om. Lazarus, Eleazar is de opgewekte uit de dood, want het is Christus de hoge priester des Nieuwe Testaments. We hadden trouwens nog een andere Lazarus in een gelijkenis notabene, of niet, maar doet er ook weinig toe. Maar iemand die een naam draagt, de rijke man en de arme Lazarus. Waarom heette die arme man Lazarus? Omdat we dan weten wat hij voorstelt. De Heer Jezus Christus namelijk. Hè? die verworpen werd door de rijken van die dagen. De rijken en de geestelijk, namelijk religieus rijken van die dagen, enzovoorts. Maar hij sterft en daarna, toen dat gebeurd was, toen zei hij, ja, kan hij niet teruggestuurd worden om alsnog mijn broers te waarschuwen. Het verhaal eindigt met de opmerking, ook al zou er iemand opstaan uit de dood, dan nog zullen zij niet geloven. Waarna wij blijven zitten met de prangende vraag, is de man nog opgewekt of niet? Onder het motto, maak het verhaal zelf af. En zo, hè? Klein kleurde plaatjes, ja. Ja, goed. Is hij nog opgewekt of niet? En het antwoord is, ja, maar ze hebben hem niet geloofd, want het is de Heer zelf. Vandaar dat van die andere Lazarus dat ziet hoe lief hij hem had, hè? Omdat de Heer heel goed wist dat die Lazarus die hij zou opwekken uit de dood gewoon een beeld was van hemzelf. Maar goed, we zullen het er verder niet over hebben. Gij zult die geven aan Eleazar. Eliezer had ook gekund, want het is dezelfde naam, hè? Maar goed, die zal ik verder niet aanhalen. Het wijst met grote nadruk op de tweede hoge priester. Niet Aaron, maar Christus. Niet Aaron, maar Melchizedek. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Gij zult die geven aan Eleazar de priester. En hij zal ze... Nou, en dan denk je toch... Maar wij kennen het verhaal, maar je zou denken... Dan neemt hij dat beest mee naar de omgeving van het brandofferaltaar... in de voorhof van de tabernakel... opdat het die daar geslacht zou worden... en vervolgens zou verdwijnen op een of andere wijze in het vuur op het brandofferaltaar. Maar dat staat er allemaal niet. Er gebeurt precies het tegenovergestelde. Niet Aaron, maar Eleazar. En vervolgens, hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger. Dat is precies de andere kant op. Buiten de legerplaats dus, buiten het kamp. En men zal haar voor zijn aangezicht slachten. Dat wil zeggen in zijn bijzijn. Waarom? In zijn bijzijn, omdat deze vaars en deze Eleazar een beeld zijn van dezelfde, namelijk van de Heer Jezus Christus. En Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent de samenkomst zevenmaal brengen. Er is een verband tussen de tent der samenkomst, als u mij vraagt, gewoon de tabernakel. Maar er is een verband tussen de tent der samenkomst en deze plaats buiten het kamp van Israël. We hebben die nog. U weet toch hoe het was op de grote verzoendag? Dan was dat het bloed van stieren en bokken. Met name ook van die bokken trouwens, omdat het een interessant verhaal is. Maar in ieder geval, bloed van stieren, het was maar één bok. Maar er staan stieren en bokken. Dat is ook een aardige trouwens. Misschien kom ik er straks nog op. Maar in elk geval, dat bloed werd door de hoge priester gesprengd op de grond, op zijn route naar het in het heilige der heiligen. Dus naar het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. Het werd niet alleen gesprengd op de Ark des Verbonds, het werd gesprengd op de route daarnaartoe. Want bloed is leven en zo ontstond dus een verse... op grote verzoendag nieuw, een verse en levende, namelijk bloedige, weg tot in het heiligdom achter het voorhangsel. Letterlijk ontleend aan Hebreeën hoofdstuk 10. En hier wordt bloed gesprenkeld, net zo goed op de grond, in de richting van recht tegenover de tent der samenkomst. Hebben die nog... En de bedoeling is dat er een levende weg is die als het ware die beide plaatsen verbindt. Namelijk deze plaats buiten het leger van Israël. Want zo heet het, buiten de legerplaats zeggen we altijd, omdat we de uitdrukking ontlenen niet aan dit vers, maar aan Hebreeën 13. Hè? Buiten de legerplaats. Maar een weg, levende weg, die deze positie buiten de legerplaats rechtstreeks bevindt met de positie in het heiligdom achter het voorhangsel. Hebben die nog? En dat is omdat het eigenlijk hetzelfde is. Die beide posities hebben met elkaar gemeen dat ze met de Israëlitische samenleving in het kamp niets van doen hebben. De ene niet, omdat die in het centrum, in het hart daarvan is en afgezonderd in het Heilige der Heiligen. En de andere niet, omdat die is buiten het kamp. En daarna keren we het plaatje om, daar zijn we aan gewend, weet u wel, hè? Aan het plaatje omkeren. Keer het plaatje om, heb je nog hetzelfde plaatje. Of in het centrum, of helemaal erbuiten. Dat is het wereldbeeld, broeder, ja, dat plaatje is dat, ja. Maar goed, gaan we ook niet verder op in. Eliasa de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. 7 is altijd, het klinkt wat onbenullig omdat iedereen het altijd zegt, maar dit is gewoon waar. 7 is altijd de aanduiding van het volledige, het volkomen werk des Heeren. Het volkomen werk Gods. Zo zit het nu eenmaal. En dus is het de Heer zelf die deze weg bereidt en aangeeft en maakt. Vandaar die 7. Een weg die de positie buiten de legerplaats uiteindelijk verbindt met de plaats in het heiligdom. En de combinatie, voor alle duidelijkheid, de combinatie tussen dit gebeuren van de Rode Vaas en de gebeurtenis op Grote Verzoendag vindt u dus in dat ene vers wat ik u vanmorgen gelezen heb uit Hebreeën 9. Bloed van stieren en bokken en de as der jonge vaas. De jonge koe, of hoe het daar maar staat. Het wordt in 1 adem genoemd, waaruit blijkt dat ze dus volgens de apostel bij elkaar horen. En dat is natuurlijk ook zo, want het idee van dat er een positie is voor de gelovigen buiten de legerplaats kennen wij inderdaad uit Hebreeën 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Zo eindigt de brief, maar in de brief staat meerdere keren, laat ons dan met vrijmoedigheid naderen in het heiligdom tot de troon der genade. Dat is het centrum. Dat is waar de Heer is, eigenlijk. In de hemel zelf en onder het nieuwe verbond. Bovendien, want die beide toepassingen worden eraan gegeven. Maar wanneer je niet driedimensionaal denkt, maar tweedimensionaal, in het platte vlak hier enzovoort, dan is de Heer, omdat de optie omhoog niet telt, dus een andere dimensie dan, hè. Dan is het zo dat de Heer is buiten de legerplaats. En misschien is het onverstandig voor mij om het nu te vertellen, maar ik blijf het een prachtig verhaal vinden, dat als je de Heer zou zoeken in de dagen van Handelingen, waar zou je hem dan moeten zoeken ook alweer? Ja, in de hemel, maar die bedoel ik nu dus niet. Ik bedoel nou horizontaal, in platte vlakken. Waar zoek je hem dan? Want in Jeruzalem was hij niet. Waar was hij dus? Aan de einden der aarde, op de eilanden der zee, namelijk buiten het Romeinse Rijk. Hè? Nee, ook niet in Zuid-Frankrijk, dat is dat andere verhaal. Laat maar zitten. Buiten het Romeinse Rijk, bij de Britten. Ja, nou goed, dat verhaal was dat. Daarom zeg ik, het is onverstandig om het in dit verband te noemen, want het heeft er niks mee te maken. Maar het gaat mij om het plaatje. De Heer zei, op de vraag, zijt gij een koning der Joden? Toen zei hij, nou ja, als ik een koning der Joden was, zouden de Joden mij niet aan u hebben overgeleverd. En Pilatus was slim, die zei, oké, schrappen we dat. Opnieuw, van voren wat, zijt gij dan een koning? Hij zegt, als dat zo was, dan had ik mijn dienstknechten geroepen en die hadden mij, zodat ik niet aan u was overgeleverd geworden. En toen zei de Heer er meteen achteraan, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, implicerend dat hij wel koning was, of althans binnen afzienbare tijd zou zijn, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Van waar is het dan? Het is verborgen, maar waar is het verborgen? Je hebt 2 antwoorden, echt waar. De ene is in de hemel zelf en de andere, om het zo bijbels mogelijk te formuleren, de andere is aan de einden der aarde, de eilanden in het westen, dan wel in het noordwesten, in het land Sinim, dan wel, er waren er nog een paar, bij het verbond des volks. Brit Am in het Hebreeuws. Maar goed, we zouden het er niet meer over hebben nu, hè? Maar dat kan dus, buiten de legerplaats. En ook buiten het Romeinse Rijk. En buiten het gezicht van Rome. En daarom weten wij het niet, omdat wij nog altijd overgeleverd zijn aan de Romeinse, dan wel Romeinse geschied en zelfs kerkgeschiedschrijving. Enzovoort. Dat levert nogal wat problemen op. Maar dat even terzijde. Gaat me om het idee. De ene kant in de hemel, de andere kant buiten de legerplaatsen. De hemelse positie wordt uitgebeeld op Grote Verzoendag in het Heilige der Heiligen met de Ark des Verbonds en het verzoendeksel. Want Hebreeën 9 zegt dat. En de andere positie wordt uitgebeeld in hier bijvoorbeeld de as der rode koel die bewaard wordt buiten de legerplaats. Daar werd het dier gebracht, maar daar werd het gedood. Dat wil zeggen, daar is het dood voor de wereld. Het is een dubbel beeld. Vergis u nou maar niet, het is een dubbel beeld. Buiten de legerplaats is al dood. Hebben u nog? Dat is al afgezonderd van het leven, van de gemeenschap namelijk. En dus wordt het dier daar ook gedood. Voor zover de Heer in de wereld is, is hij dood voor de wereld. En voor zover wij als gelovigen bij de Heer zijn, want wij zouden zijn waar hij is, zijn wij dood voor de wereld, met hem gestorven namelijk. En voor zover wij leven, zegt Colossense 3, maak een notitie als je het niet uit je hoofd weet, voor zover wij, staat er, voor zover wij leven, is ons leven met Christus verborgen bij God. Maar in de wereld telt dat niet. Dus maken we van de wereld geen deel uit en staan we ernaast. Buiten de legerplaats is dus simpelweg de gedachte. In alle opzichten overigens. En dat is de positie van de Heer die je in de wereld dus ook niet kunt vinden. Ter irritatie van vele gelovigen. Hè? Die hebben problemen met ongelovigen die dan zeggen, ja, als dat nou waar is, die Heer enzovoort, als hij God is enzovoort, waarom merken wij dan niks van hem en waarom doet hij dan niks, want wij zien het niet. En dan wordt het problematisch en paniek, want dan gaan wij als gelovigen ineens verzinnen waar in de wereld de Heer dan wat doet. Dat is meestal ver van ons bed natuurlijk, want anders kan men het te gemakkelijk controleren. He? Dus ergens ver weg, ik heb het vanmiddag in de pauze nog gehoord trouwens. He? Ja, maar op het zendingsveld. Nee, niet het voetbalveld, maar. Op het zending gebeuren toch zulke. Ja, dat zal, hoe weten wij dat? Hebben wij dat gezien? Niet dat ik ze ontken, maar wat moet je ermee? Waar is de Heer en wat doet hij? Want op het zendingsveld, waarom zijn we dan niet allemaal op het zendingsveld, denk ik dan altijd? He? Zoek hem daar dan maar op. En in Nigeria is hij of zo. Wil ik nou. Nee, goed, laat ik maar zitten ook. Ik moet even wachten, er moet even wat voorbij. Waar ik het niet over wil. Nou goed. De Heer werkt niet in de wereld. Oh, anderen hebben natuurlijk al jarenlang uitgevonden, meer dan 50 jaar inmiddels, dat hij werkt in Israël. Dat wil zeggen in de Joodse staten, in Jeruzalem. Vergeet het maar rustig. Voor zover de Heer daar werkt, werkt hij door die enkele mensen die nog moeite getroosten om daar in Jeruzalem ook letterlijk het evangelie te prediken. Aan een ongelovige stad en een ongelovig land. En als de Heer er al wat doet, dan brengt hij verwoesting, want dat staat in mijn Bijbel. En niet maar in één tekst. Zie? Dus waar is die Heer dan? Hij is niet hier. Ik vind het altijd leuk. Dus als je naar Jeruzalem gaat, word je geleid naar een plek die door moet gaan voor het graf van de Heer Jezus. Mij maakt het niet uit. Vragen ze altijd, is dat de echte plek? Dan zeg ik, nou, dat maakt niet uit. Maar we maken er wel een foto van. En we gaan allemaal op de foto voor die deur met het bordje erop. Hij is hier niet. En wij waren er wel. Maar goed. Dus toen zijn we maar weer weggegaan. Hij was niet thuis. Maar hij is hier niet. Dat is precies waar het over gaat. Hij is hier niet. Zijn koninkrijk is niet van hier. Hij verborg zijn aangezicht voor de wereld. En voor zover hij wat doet, doet hij het niet in de legerplaats, wat het ook wezen mogen. Niet in de samenleving, maar daarbuiten. En bedenk dan, een samenleving is hetzelfde als één cultuur. Want als er geen gemeenschappelijke cultuur is, is er geen samenleving, maar een apart leving. Apartheid heet dat in goed Engels. Ja. En vervolgens samenleving is cultuur, maar cultuur in de eerste plaats is religie. In de eerste plaats, daar begint het mee. Elke cultuur is gebouwd op een religie. Nou ja, goed, als er geen religie is, theoretisch dan, want dat kunnen we allemaal goed bij Westelingen theoretiseren. Als er dan geen religie is, oké, dan heb je alleen maar een cultuur. Maar normaal, als er maar een schijntje is van religie, is dat de basis, het centrum, het hart van de cultuur. En waar het om gaat is dat buiten de legerplaats betekent dus niet maar buiten de samenleving. Het betekent buiten de gangbare cultuur en in de eerste plaats buiten elk religieus systeem. Hebben die nog? Ik zeg er maar weer bij voor degene die het voor het eerst hoort. Ik versta, net als mijn woordenboek, onder religie het leven onder bepaalde wetten en verplichtingen. Dat is religie. Kijkt u het maar na in uw woorden. Dan moet je een goed woordenboek nemen natuurlijk. Maar niettemin, nee, dit is serieus waar. Neem gewoon Van Dales groot woordenboek. Ik weet het niet, maar het is jaren geleden dat ik het heb nagekeken. Ik ben er zeker van dat het erin staat. Religie, religieus heeft van doen met wetten. Opgelegde wetten waaraan de mens zich al of niet vrijwillig houdt. Dat is religie. Als iemand zich nauwgezet aan wetten houdt, aan voorschriften, noemt men dat zo iemand religieus is. Met religieuze nauwgezetheid heet dat, ook al speelt er een god op geen enkele wijze een rol in, dan nog heet het religie. Maar wij zijn daarvan verlost. Van wet en dus van religie. En voor zover wij een religie hebben, als je dat dan per se zo noemen moet, zegt Paulus, voor zover wij er een hebben, bestaat hij eruit dat we gewoon ons hele hebben en houden aan de Heer geven en dat is het dan. Meer niet. Kan ook niet meer natuurlijk. He? Want als je hele hebben en houden, je lichaam. Hele hebben en houden, uw leden. Romeinen 6, uw lichaam, Romeinen 12. Als je je hele hebben en houden aan de Heer geeft, dan kun je daarna niet meer spreken over dat je af en toe iets voor de Heer moet doen. Bijvoorbeeld tienden geven, of een bepaalde tijd van je dag aan de Heer wijden, of één speciale dag aan de Heer wijden. Dat kan niet, want je had alles al aan hem gegeven. Hebben die nog? En daarom staat er, dat is uw redelijke godsdienst. Maar een beetje ironisch gebruikt dat woord. We hebben geen godsdienst meer dus. We zijn daarvan bevrijd. Al was het maar doordat we gewoon het hele zaakje aan de Heer gegeven hebben. He? Wat het ook was bedoel ik maar. Nou goed, terug naar dit beginsel, want we komen het nog wel tegen vandaag. Men zal haar, einde van vers 3, men zal haar voor zijn aangezicht slachten en Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent de samenkomst 7 maal sprengen. De verbinding, levende verbinding met de tent der samenkomst en daarmee met de ark des verbonds en het verzoendeksel erop. Voort zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden. Haar vel, haar vlees, haar bloed, met haar mest zal men verbranden. En het vermakelijke vind ik dan ook, dat hoezeer wij ook gezocht hebben, wij kunnen in de oude klassieke geschriften die ons overgeleverd zijn, ik bedoel de oude klassieke geschiedschrijving, eigenlijk geen verwijzing vinden naar de persoon van de Heer Jezus. Alleen maar in de Bijbel. Nou ja, men heeft nog uitgevonden dat ergens in een van zijn boeken Flavius Josephus nog ergens een verwijzing schijnt te hebben naar de Heer Jezus. Maar dat is een twijfelachtige zaak. Maar daarnaast niks. Het is precies wat hier staat. Namelijk, er is niks van overgebleven. Het enige wat we hebben is as. Wie zegt dat? Wie vroeg het? Wie vroeg dat? Hoe zit het dan met die rok in Trier? Nou, misschien hebben we toch wat overgebleven, is er toch wat overgebleven, maar dat is niet aantoonbaar. Dat vind ik ook leuk. Dat het niet aantoonbaar is. Daarom denk je dat het wel zo is, maar het doet er verder niet toe. Hè? Toch? Laat maar zitten. Maar officieel niks. Hij is verdwenen. Vandaar dat men in de loop der eeuwen tamelijk succesvol heeft beweerd dat de Heer Jezus nooit geleefd heeft, nooit bestaan heeft, dat het alleen maar verhalen zijn in het heilige boek, namelijk de Bijbel. Zijn door geniale dichters bij elkaar geschreven. Ik word altijd lang. Geniale, maar volstrekt 100% onbetrouwbare leugenaars. Geniale dichters. Sorry, Bos. Dichterlijke vrijheden. Ik heb op school wel eens geprobeerd dichterlijke vrijheden te debiteren, maar ze werden altijd tot 100%ige fouten gerekend. En dus waren het leugens. En sindsdien ben ik daarmee besmet, dus laat ik het dicht aan een ander over. Maar vooruit, hè. Geniale dichters, bijbelschrijvers hebben het bedacht. Ongeveer net zo geniaal als die ene Lindeboom en die andere. Nou ja, goed. Leugen kenmerkt zich door meervoud, zeg ik altijd. Een enkelvoud is... Nou goed, laat maar zitten. Maar wij kennen van de Heer Jezus niks buiten de Bijbel om. En daar gaat het om. We hebben dat woord gehad waarin hij ons gepredikt wordt. En wij geloven dus niet zozeer primair in de historische figuur van de Heer Jezus. Dat doen wij wel. Maar alleen omdat wij primair wel degelijk geloven in het woord Gods. In de Bijbel als het woord Gods. En daarin wordt hij ons voorgesteld. En ik ben daar ook heel blij mee, omdat het antwoord geeft op de vraag: de leer of de Heer? Het antwoord is: zonder leer hebben wij geen Heer. Dus gaat het om de leer. En die brengt ons bij de Heer. Het begint bij het woord Gods. En God spreekt, maar hoofdzakelijk en in eerste instantie over zijn Zoon. Over de Heer Jezus Christus. Men heeft ons verteld, de Bijbel is de... Dat is klassiek dit. De Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. Maar daarna is mijn vraag, en wie of wat is de Zoon? De zelfopenbaring van de Godheid. Staan ze naast elkaar. Waarover gaat dan de Bijbel, het woord van God? Over de Zoon, want ze zijn in de praktijk... Nee, in de praktijk, maar ze zijn fundamenteel identiek. De zelfopenbaring van de Godheid. En wij kennen onze Heiland alleen uit de Bijbel en daarnaast niks. De wereld heeft daar niks van overgehouden. En dat is wat hier staat. Haar vel, haar vlees, haar bloed, met haar mes zal men verbranden. Sporen uitgewist enzovoort. En wat overgebleven is, is het woord van God waarin in ons wordt geopenbaard. En dat lezen wij hierna ook, want... Daarna is natuurlijk sprake van dat die as, dat wil zeggen wat er van over was, dat heet eerst as, omdat het gaat om brand en vuur. En daarna vertaalt men het toch maar met stof, omdat het hetzelfde woord is eigenlijk in het Hebreeuws. Maar de aardigheid is dat voor zover er dus toch wat teruggevonden wordt, moet je het zoeken in het water. In dat levende water waarin die as gestort was, om zo te zeggen. En zo is het inderdaad, want het levende water is gewoon een beeld van het levende woord Gods. En daarin vind je de Heer Jezus Christus, of wat er van over is. Je kan ook zeggen, daarin vinden we uiteengezet dat er tot op heden nog steeds voor hem geen plaats is in de herberg en dus in de legerplaats. Zelfs niet in Bethlehem, denk ik soms, maar vooruit. Maar voor hem is nog steeds geen plaats. Hij is buiten de legerplaats en daar vinden wij hem. En dat is wat de schrift ons openbaart. Dus als je de Heer wil vinden, de Heer wil leren kennen, dan zul je of moeten ingaan in het heiligdom, achter de hoge priester aan volgens de Hebreeënbrief, of je zult moeten uitgaan buiten de legerplaats volgens de Hebreeënbrief. Want beide dingen worden daar zo geleerd. Daar staat dan vervolgens vers 6, en de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en ze mee verbranden, werpen in het midden van de brand deze vaas, dat wil zeggen er wordt mee verbrand en daarna wordt wat ingewikkeld. Maar er staat daarna in vers 9. Een Rijnman zal de as deze vaas verzamelen en buiten het leger in de Rijnenplaats wegleggen ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls tot het water der afzondering. Het is ontzondiging, want de as wordt vermengd met levend water. En daarom vinden we in de Bijbel alles wat wij weten moeten over de Heer Jezus. Maar wat wij weten moeten, zeker in onze dagen, is dat hij niet is in de legerplaats, maar daarbuiten. Daar vinden ook wij hem en daar worden wij eventueel gereinigd van elke onreinheid. En als we niet uitgaan buiten die legerplaats, dan hebben we de levende water niet, in ieder geval die as der jonge vaas niet, en worden wij dus niet gereinigd en blijven wij constant besmet met de dood. En dus onrein. Nou goed, daar laten we het weer bij, want het is alweer tijd voor de dichter.